Ik hoor ook heel vaak van mensen, dit is nou eens de eerste keer dat een arts mijn hele verhaal wil horen. Hè? Want we zijn natuurlijk een beetje systeemtherapeuten geworden. En ja, dat overstijgende, dat is mooi en dat is uniek. En ik denk dat je daardoor betere resultaten gaat bereiken met je patiënt.
Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker en in deze podcastserie interview ik mensen over wat hen beweegt in het leven, hoe ze bedreigd worden in hun gezonde functioneren of hoe ze dat bewaken. Waar zijn de balansen, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Deze keer praat ik met Karin Vos. Karin is anesthesioloog, maar nog iets specifieker is zij pijnexpert. En pijn is een interessant fenomeen, steeds meer mensen hebben er last van en steeds meer mensen willen erbij geholpen worden. Terwijl het toch ook een signaalfunctie heeft. Hoe moeten wij omgaan met pijn? En wat is de opinie die Karin daarover heeft? Dat ga je nu horen. Karin, waar in jouw studie bedacht je dat je anesthesist wilde worden?
Nou, eigenlijk tijdens mijn studie wist ik nog niet wat ik wilde studeren. Ik heb mijn geneeskundestudie in Leuven gedaan, in het buitenland. En toen op een gegeven moment had ik wel besloten om terug te komen naar Nederland. En toen dacht ik van ja, wat nu? Ik had verder geen contacten, geen connecties. Dus ik kwam eigenlijk helemaal blanco weer terug. En toen werd ik eigenlijk al vrij snel, voordat ik mijn diploma had, werd ik gebeld door mijn oud-buurvrouw. En via haar heb ik eigenlijk jarenlang als verpleeghulp in de psychiatrie gewerkt. En die vroeg mij, zou je niet een tijdje als agnio, als artsassistent, niet in opleiding, bij ons willen komen werken? Ik zeg, nou ja, ik heb mijn papiertje nog niet officieel laten registreren in Nederland. Ik weet nog niet wat ik wil. Ik vind het wel leuk om aan een baan te beginnen. Dus ik zeg, nou, dat wil ik wel doen. Ik ken het psychiatrisch ziekenhuis. En dan vanuit daar kijk ik wel verder. Dus nou, zo gezegd ben ik een week later begonnen. Eigenlijk nog zonder mijn registratie. Dat moest allemaal nog overgeschreven worden vanaf mijn Belgische universiteit. En een hele leuke plek gehad op de gerontopsychiatrie. Nieuw. Je bent natuurlijk net arts. Je hebt ook dat gevoel dat je net arts bent. En eigenlijk heb ik daar een hele leuke tijd gehad. En ook wel de tijd om te bedenken wat ik zou willen. Nou, ik vond de psychiatrie razend interessant, maar gaandeweg het jaar werd toch wel duidelijk, ja, vooral die farmacologie, dat dacht ik van, dat is toch iets moois hoe dat werkt en hoe dat aangrijpt. Daarnaast werkte ik ook samen met de huisarts die daar vast aan verbonden was. Dus ja, ik kon daar ook wel wat medische handelingen doen. Maar ik dacht, op een gegeven moment, na een half jaar, dacht ik van, nou, dit is denk ik toch niet mijn vak, want mijn handen begonnen te kriebelen. En ik ben een doener. Nu in mijn werk, als ook privé. En ik had nog in mijn achterhoofd, ik wil chirurg worden. Maar ik zag een beetje op tegen toch wel de cultuur die er binnen de chirurgie toch wel heerst. Ik dacht, ja, hoe moet ik daar nou binnenkomen? Dan moet ik eerst promoveren. Nou ja, toen dacht ik van, nou, ik vind de farmacologie en de fysiologie, dat vind ik onwijs leuk. Hè? Altijd leuk om artikelen te lezen, in de wetenschappelijke literatuur te duiken. En ik werk graag met mijn handen. Ik dacht van, nou, dan lijkt het misschien wel leuk om met de anesthesie te gaan beginnen. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben gaan solliciteren en ik ben aangenomen als agnio in het Amphia ziekenhuis in Breda. Ja, en daar heb ik echt de tijd van mijn leven gehad. Ik ben helemaal opgebloeid. Ik werkte daar op de IC. Ik heb me helemaal suf geprikt, heel veel geleerd, op de OK gestaan. En ja, ik kreeg op een gegeven moment ook de bijnaam Naaldekaartje. Want ik vond het zo leuk om te prikken. Dus ik dacht van, nou, ja, dit is echt helemaal mijn vak. Maar hoe kom ik nu in die opleiding? Dat was best lastig. Ja. Nou, uiteindelijk heb ik gesolliciteerd en gesolliciteerd. Want ja, er waren niet zo heel veel plekken op dat moment. En uiteindelijk ben ik ook heb ik meegewerkt aan een onderzoek. Naar de rol van cytokine bij bypasschirurgie. En dat is wel mooi, want dat ligt ook een beetje in het verlengde waar ik nu mee bezig ben. En die professor heeft me eigenlijk een beetje aanbevolen om aangenomen te worden. En zodoende ben ik aangenomen in het UMC Utrecht. Ben ik ook nog eens een keer 2 jaar agnio geweest. Want je moest natuurlijk eerst bewijzen dat je geschikt was. Nou, en uiteindelijk na 2 jaar op de IC gewerkt te hebben, ben ik begonnen op de anesthesie. En na een jaar of 4 moet je dan kiezen. Hè. Kun je een subspecialisme kiezen binnen de anesthesie. Dat is ofwel de IC of de spoedeisende zorg of de pijn. En uiteindelijk ben ik toen in het diaconessenhuis terechtgekomen in Zeist. En daar kwam ik op de pijn. En daar heb ik een heel inspirerend iemand ontmoet, waarvan ik na de eerste dag eigenlijk dacht van, wat jij wil, dat wil ik ook. Nou ja, en toen heb ik eigenlijk gekozen voor dat subspecialisme, de pijnbestrijding. En ik heb dat ook heel lang kunnen doen binnen mijn opleiding. Normaal is dat een half jaar. Maar ik heb uiteindelijk 2 jaar halftijds afwisselend anesthesie en pijnbestrijding gedaan. Dus ik had eigenlijk al heel veel ervaring toen ik klaar was. En zo ben ik afgestudeerd.
Maar anesthesist, heeft dat een afstudierichting of ben je gewoon anesthesist in het algemeen?
Ik ben algemeen anesthesioloog, maar ja, ik heb dus nog een aandachtsgebied en dat is de pijnbestrijding. En daar was ik toen ook meteen voor geregistreerd, omdat ik...
Is dat een aantekening of zo?
Dat was een aantekening, ja. Maar als je dat na je opleiding doet, dan moet je nog 2 jaar lang halftijd, zeg maar, op een pijn...
Een superspecialisatie.
Specialisatie.
Psychiater, ja. Die oudere psychiater of kinderpsychiater,
ja,
wordt.
Ja.
En wat je zegt, ik heb heel inspirerend iemand ontmoet. Wat maakt die pijn zo fascinerend? Als specialisatie?
Nou ja, ik zal niet ontkennen dat ik de invasieve behandelingen... Ik hou gewoon van met mijn handen bezig zijn. Dat vond ik geweldig. Maar daarnaast ook de persoon die mij geïnspireerd heeft... Die zag ik op zo'n andere manier met patiënten omgaan... In contrast met op de OK. Niet dat je op de OK geen mooie dingen doet. En dat is natuurlijk ook een uitdaging, in mijn opinie. Want je moet eigenlijk in een heel kort tijdbestek, hè, voordat die patiënt in slaap gaat of een ruggenprik krijgt, moet je proberen om die patiënt comfortabel te krijgen, op zijn gemak te stellen. Ja. En ja, dat is op zich een uitdaging, maar daarna verlies je je patiënten weer. Hè, en dan heb je je werk technisch goed gedaan, je hebt iemand tevreden gesteld. Maar binnen de pijnbestrijding bind je de mensen eigenlijk voor langere tijd aan je. En ja, moet je ook investeren. En dat vond ik zo interessant om te zien hoe deze man met zijn patiënten omging. Ik zag een bepaalde passie, een bepaalde bevlogenheid. En ja, dat heeft hij eigenlijk na die eerste dag al op mij kunnen overbrengen. Dat ik inderdaad simpelweg dacht, wat jij wil, dat wil ik ook. Dus dat ga ik gewoon zorgen dat het gaat gebeuren.
Je hecht dus ook aan die continuïteit. Dus in die zin ben je wel een dokter.
Ik ben absoluut een dokter. Maar aan de andere kant, het technische aspect van de anesthesie is ook hetgene wat me aantrekt. En dat is niet zo dat de anesthesie mij niet die uitdaging zou geven, ondanks dat ik nu op dit moment alleen pijnbestrijding doe. Ja. Maar dat kleine stukje vond ik eigenlijk ook al op de OK, dat geruststellen van die patiënt en die patiënt het vertrouwen geven dat je goed voor die patiënt gaat zorgen, hoe kort dat ook is, vond ik heel belangrijk. Hè. Je kan het vak eigenlijk op verschillende manieren uitvoeren. Je kan simpelweg je spuitjes leegdrukken en zeggen welterusten tot straks. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor patiënten heel spannend is om onder narcose te gaan. He, je ligt daar op een soort, voor je gevoel, een soort bank. Dat is ook een hele rare ervaring als je daar ligt. He, je bent overgeleverd aan de goden eigenlijk. Ja. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat heel spannend vinden om een ruggenprik te krijgen of onder narcose te gaan. En ja, daar dus de uitdaging om even in contact te treden met de patiënt.
En heb je dat na je specialisatie nog wel gedaan, die operatie anesthesie?
Ja, want ik ben dus in opleiding gegaan in het UMC. Nou, uiteindelijk ben ik in 2008 afgestudeerd. En toen wilde ik eigenlijk ook wel een mooie plek in de regio waar ik woonde. Of woon eigenlijk, want ik ben al die jaren heen en weer gegaan van regio Alkmaar naar Heilo. Dus het leek mij mooi om in het ziekenhuis in Alkmaar een functie te krijgen. En ja, dat is op de een of andere manier via een korte omweg ook wel gelukt. Ik had eerst een baan aangenomen in Horen, ook niet verkeerd. En toen op een gegeven moment werd ik eigenlijk getipt door mijn overbuurman, die daar als anesthesieverpleegkundige werkt. En ik kwam eigenlijk een beetje hyper. Ik kwam eigenlijk net uit sportschool, dus ik zat in de top van mijn endorfine. Dus ik kom daar zo een beetje overmoedig kom ik hem tegen. En hij zegt, ik heb gehoord dat er iemand weggaat. Maar ik had natuurlijk al lang geïnformeerd. En ik dacht, er gaat voorlopig nog niet iemand met pensioen. Dus hij zei, die persoon die gaat het ziekenhuis verlaten. Dus nogmaals, ik op de top van mijn endorfine ben ik het huis ingerend. Ik heb die telefoon gepakt en ik heb me gewoon laten doorverbinden met de dienstdoende anesthesioloog. En ik heb uitgelegd wie ik was en wat ik wilde. Waarop diegene zei, ja, wanneer kun je langskomen? Ik zei, nou, ik ben nu vrij na diensten. Ik heb een week nachtdienst gehad, ik heb 2 dagen vrij, dus ik kan morgen wel komen. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. De dag daarna stond ik inderdaad op de pijnpolie met die betreffende persoon die eigenlijk voortijdig weg zou gaan. En ja, dat was ook wel weer een bekende van degene die mij zo geïnspireerd heeft. En die zei van, kom maar even kijken op de pijnbehandelkamer. En die zegt van, doe jij deze behandeling maar even. Nou ja, dat was natuurlijk prima. Ja. Dus ik pak die naald en ik doe een blokkade. En ja, dat was meteen goed. Dus nou, dat was even zo van, is er chemie? Is de klik er? Dus op eigenlijk heel korte tijd heb ik dingen gedaan die eigenlijk redelijk impulsief leken op dat moment. Uh-huh. Of tenminste, het kwam eigenlijk op een impulsieve manier op mijn pad. Want ik had natuurlijk al lang mijn zinnen gezet om daar actief te gaan solliciteren en daar proberen een plekje te krijgen.
En je ging daar alleen pijn doen?
Nee, ik ging daar als anesthesioloog, maar ik kwam toevallig op de pijnkamer terecht. Ja. En nadat ik dus op de behandelkamer was geweest, ben ik ook over de OK gegaan. Heb daar mensen ontmoet. Mensen met wie ik nu ook nog samenwerk op de huidige werkplek. En ja, ik had daar gewoon een goed gevoel bij. En vervolgens werd mij gevraagd, zou je als chef de kliniek, hè, dus geen enkele toezegging, zou je bij ons willen komen werken? Want we hebben echt wel een pijnspecialist nodig en een anesthesioloog. Ik zeg, ja, dat wil ik wel, maar dan moet ik wel even een telefoontje plegen, want dan gaat die andere plek niet door. Ja. Dus ik ben eigenlijk meteen naar buiten gegaan, heb gebeld en heb mijn handtekening onder een contract gezet. En dan zou na 3 maanden gekeken worden of het haalbaar was dat je kon toetreden tot de maatschap. Nou ja, in alle vrolijkheid en plezier van start gegaan. Meteen mijn draai gevonden. En na 3 maanden was er een sollicitatieronde. En daar waren ook nog wel meerdere kandidaten. Maar ik wist natuurlijk niet wie de andere kandidaten waren. Ik had alleen wel begrepen dat het een of andere hotshot was die gepromoveerd was. Dus ik dacht, nou.
Maar je stak wel in op de pijn al.
Ja, ik ben daar toen half.
Hoeveel anesthesiologen werkten daar in Alkmaar, die maatschap?
Op dat moment zullen het er denk ik iets van 16, 17 geweest zijn.
Een groot specialisme.
Hele grote maatschap. En van die 17 waren er 2 pijnspecialisten op dat moment, waarvan 1 voornemens was om te vertrekken. En die andere pijnspecialist die werkte 2 dagen op de pijnbestrijding en 2 dagen op de anesthesie. Dus onder die voorwaarden ben ik ook aangenomen. Dus ik ben 2 dagen per week op de pijn begonnen en verder rest gewoon op de OK.
Ja. Ja. En hoeveel van die anesthesiologen in Nederland zijn pijnspecialist? Is dat vastgelegd als certificering?
Er komen er wel steeds meer bij. Ik denk dat dat nu, grof geschat, ik denk 200, 250... pijnspecialisten. Het is wel een hardgroeiend specialisme. In de toekomst zal het ook zo zijn dat het een apart specialisme wordt. Dus dat je niet eigenlijk het volledige anesthesiologentraject qua opleiding volgt.
Maar dat je een soort
ander voorbeeld. Zodat bijvoorbeeld ook mensen die vanuit de interne komen of vanuit andere specialismen ook pijnspecialist kunnen gaan worden. Ja. Maar goed, dat is nu nog niet de realiteit. En het is een groeiend specialisme.
Zijn steeds meer mensen met pijnklachten, hè?
Ja, ook dat. Dat is natuurlijk ook een maatschappelijk iets. Ik denk ten eerste, er is meer aandacht voor. Vroeger werd het al snel afgedaan. Ja, je moet niet zeuren, gewoon doorbijten. Pijn hoort erbij. Mond houden en verder gaan. Dus daar is meer aandacht voor gekomen. Maar je ziet natuurlijk ook in de huidige maatschappij dat er een vergrijzing is. Dus je hebt heel veel mensen die best wel vitaal oud worden. Hè, die jong uitzien, qua hart en vaten gewoon nog best wel goed zijn. Omdat er een goede preventie wordt gedaan. Alleen wat je wel ziet is dat die wervelkolom, hè, want we hebben natuurlijk veel wervelkolom gerelateerde klachten. Die slijt natuurlijk wel. En ja, dat geeft toch veel degeneratieve rugklachten.
Er zijn veel oudere mensen.
Veel oudere mensen. Er is ook aan de andere kant ook bij jongere mensen veel meer aandacht. Kijk, mensen overleven bijvoorbeeld ook veel langer na kanker.
Ja.
Hè, maar die houden natuurlijk vaak wel bijvoorbeeld zenuwpijn na chemotherapie of bijvoorbeeld littekenpijn na borstamputaties. En omdat ook de mogelijkheden vanuit de pijnbestrijding daar zijn uitgebreid, komen ook die mensen in veel grotere getalen op een pijnpolie terecht. Ja.
Maar is er ook nog iets gaande van dat we steeds minder pijn verdragen of willen dat we van onze pijn worden afgeholpen?
Dat is denk ik wel de huidige cultuur. Ja. He, mensen vragen ook meer, mensen worden steeds mondiger en dat is alleen maar goed. He, ik denk dat dat niet alleen qua pijnbestrijding is, maar ik denk dat mensen veel beter voorbereid, ook mede dankzij internet, op het spreekuur komen en dan ook al best wel gerichte vragen hebben en ook eigenlijk duidelijk de vraagstellingen hebben. Ik heb dit probleem en ik wil dat je me daaraan helpt. En vroeger was het denk ik toch nog anders ingericht. De dokter was de dokter en daar moest je eigenlijk niet zoveel aan vragen, want dat zal wel goed zijn. Dus mensen worden mondiger en dat zie je ook binnen de pijnbestrijding. En dat is alleen maar mooi, denk ik. Je gaat echt in dialoog met je patiënt en samen probeer je tot een mooi behandelplan te komen.
Maar jij hebt waarschijnlijk net als ik nog geleerd dat pijn om te beginnen ook een functie heeft. Dus dat je niet ervan uit mag gaan dat pijn abnormaal is per definitie, toch?
Ja, nou dat is ook inderdaad een vraag die je vaak van patiënten krijgt. Hè. Stel ze hebben een hernia en je doet een blokkade waardoor de pijn eigenlijk gedurende een tijd uitgeschakeld of in ieder geval verminderd wordt. Een heel veel voorkomende vraag ook is het niet erg dat ik mijn pijn niet voel, want doe ik dan niet te veel buiten mijn grenzen om? Kijk, pijn heeft natuurlijk wel een functie, maar aan de andere kant, als je je grenzen bewaakt en alles binnen het normale uitvoert, dan kan pijn wel een functie hebben, maar zul je daar in feite niet zoveel mee stuk maken als je wel weer wat meer gaat bewegen, als je behandeld bent vanwege pijn in je been bij een hernia. He, dat vereist ook een beetje gezond verstand. En dat is ook belangrijk. Het is niet alleen dat prikje wat je in die rug zet, maar je probeert mensen ook op die manier te begeleiden. Het is niet logisch als jij voor je pijn in je been behandeld bent middels een blokkade, dat je vervolgens gaat powerliften in de sportschool, om dat even heel gechargeerd te zeggen. En daar proberen we mensen ook in te begeleiden. En dat kunnen wij niet alleen als pijnspecialist, maar ja, dan is het ook belangrijk dat je multidisciplinair, als het ware, om die patiënt heen gaat staan.
Ga je eigenlijk altijd iedereen proberen te helpen? Of krijg je ook mensen waarvan je zegt, nou, hier kan ik niks mee, u zult het er maar mee moeten doen?
Ja, dat vind ik juist de grootste kracht. Hè. Ik heb ook wel regelmatig mensen in de spreekkamer. En daar heeft pijn dan ook een functie en dan vermoed ik niet zozeer een waarschuwingsfunctie, hè, om het lichaam te beschermen, maar er spelen ook gewoon andere dingen. En inmiddels door de ervaring ben je wel terughoudend. Je gaat niet iedereen prikken, want je kan soms wel inschatten dat het helemaal geen zin heeft om iemand in zijn rug te prikken als er andere factoren meespelen, ook op het psychische vlak of
want de overlap is groot, hè? Dus
absoluut.
Ik zie veel mensen die ook pijnklachten hebben. En ik denk dat jij veel pijnpatiënten hebt die ook psychisch.
Absoluut. Ja, zeker ook nu we de multidisciplinaire behandelmogelijkheid ook direct als aanvulling hebben, ga je toch vanuit een andere insteek al dat gesprek in. Kijk, mensen willen dat je wat doet. En of het nou gaat helpen of niet. Hè? Mensen die vragen eigenlijk van help mij en het liefst prik mij ergens in mijn lijf, want dan gaat het goed. Als je op een pijnpolie werkt waar je verder niks kan, ja, dan zul je daarin moeten wikken en wegen. Maar juist omdat wij nu de mogelijkheid hebben om ook een alternatief te bieden, wat mogelijk in de eerste instantie veel effectiever is dan te injecteren, kun je ook je behandelplan anders inzetten.
Dus hoe is dat gegaan? Op een gegeven moment ben je uit Alkmaar vertrokken omdat je niet de ruimte had om met die pijn te doen wat je wilde?
Ik ben er uiteindelijk dus ingegroeid met 2 dagen per week. Uiteindelijk na 3 maanden ben ik toegetreden tot de maatschap. Dus was ik helemaal blij dat ik een vaste stek had. En ook nog op de plek waar ik dat eigenlijk heel graag wilde. Groot ziekenhuis, neurochirurgie, altijd spannend op de verloskunde, op de eerste hulp, het anesthesiologische gedeelte. Maar uiteindelijk ben ik toch meer richting die pijn gegroeid. In die zin dat ik uiteindelijk vlak voordat ik daar gestopt ben eigenlijk fulltime pijn deed. En dan af en toe nog eens op de operatiekamer kwam. En dat was eigenlijk alleen tijdens mijn diensten. En ja, ik ben toch, ja, zoals gezegd, echt naar die pijn toegegaan. En dan probeer je dingen te ontwikkelen, waaronder een multidisciplinair behandelscentrum. Maar dat is in een ziekenhuis heel lastig.
Ja. Je moet jij vond zelf vanuit de inhoud dat er een multidisciplinaire aanpak moest komen?
Ja, juist vanwege de categorie patiënten dat je denkt van ja, ik kan je wel in je rug of in je nek of waar dan ook prikken. Maar dat gaat de oplossing niet geven. Sterker nog, misschien maak ik het alleen maar erger. Want ik geef namelijk hoop en ga mee met de patiënt dat, ja, dat het echt dat lichamelijke stukje is wat ik als het ware even kan fixen. En zo werkt dat niet. Dus nou, uiteindelijk ben ik me eigenlijk fulltime op de pijnbestrijding gaan richten. Maar ja, om je registratie te behouden moet je natuurlijk ook nog wel je anesthesiologische skills behouden. Maar in de praktijk kwam het erop neer dat ik eigenlijk fulltime pijn en dan af en toe kwam ik een dienst doen op de OK. Dus dat werkt niet, nee. Want dan heb je eigenlijk twee specialismen waarbij je heel veel energie stopt in het andere en eigenlijk een beetje verwijderd raakt van de anesthesie. Ik had op een gegeven moment het idee dat ik op bezoek was op mijn eigen operatiekamers. En ja, ook altijd op niet reguliere tijden. En dat vind ik wel belangrijk op de OK, dat je dat als team ook doet. Ja. En ik zag iedere keer maar kleine stukjes. En dan kwam je in één keer in de dienst mensen tegen die je niet kende. Dat ik dacht van, ik heb je nog nooit ontmoet. Ja, dat is logisch, want ik was bijna nooit overdag op de OK. Ondertussen op de pijn hebben wij ook een eigen pijncentrum uitgebouwd. Ik ben opleider geworden voor de pijn, voor specialist of voor anesthesiologen tot pijnspecialist. En ook voor verpleegkundigen tot verpleegkundig specialist. En uiteindelijk ben ik ook hoofd van de afdeling geworden. En al die jaren ben ik samen met een aantal collega's bezig geweest om dat multidisciplinaire centrum te ontwikkelen. Maar dat gaat niet zo makkelijk binnen een groot ziekenhuis. Nee. Want daar heb je tijd voor nodig. En dat is nog wel eens lastig als je ergens middenin zit. Je hebt collega-specialisten nodig die ook diezelfde drive hebben om daarin te investeren. En die investering die vindt natuurlijk in de eerste instantie plaats in tijd. En daar staat verder niet zoveel tegenover. En je hebt het ziekenhuis nodig. Want je hebt een stukje van de taart nodig om budget vrij te krijgen om dat te kunnen ontwikkelen. En ja, al die drie factoren samen, dat was best wel lastig. Dus al die tijd heb ik wel de ideeën gehad van hoe we dat wilden. Alleen de uitvoering was technisch lastig. Ja. Je gaat op een gegeven moment praten met een zorgverzekeraar. En de zorgverzekeraar zegt, prima idee, maak er maar een proeftuin van. Ja, of een pilot, of hoe je het noemen wil. Ja. Maar een pilot en een proeftuin, ja, dat kan ik wel willen in mijn eentje. Maar daar heb je toch geld en mensen voor nodig. Dus ik liep eigenlijk tegen een soort muur aan wat dat betreft. Maar ik wilde toch dat multidisciplinaire pijncentrum ontwikkelen. Nou ja, ondertussen raak je steeds verder verwijderd van de anesthesie. En denk ik van ja, ik moet op allebei de vakken moet ik mijn registratie hoog houden. Congressen volgen. Dan ook nog allerlei nevenfuncties waar je eigenlijk geen tijd voor krijgt. Maar omdat je zelf de stip op de horizon ziet, doe je dat eigenlijk in je eigen tijd. Hè? Vergaderingen plannen, afspraken, allemaal buiten de werktijden natuurlijk. En ja, op een gegeven moment dacht ik van, nou, dat gaat me gewoon binnen dat ziekenhuis niet lukken. En ik dacht van, ja, als ik dit mooie pijncentrum op deze manier wil uitbouwen, dan zal ik het anders moeten doen. Ik denk dat ik me sowieso alleen op de pijnbestrijding moet focussen. Dan kan ik alleen maar pijn doen. Dan heb ik alle tijd om alles te ontwikkelen. Hoef ik niet steeds heen en weer te schakelen tussen twee specialismen. Want qua manier van werken is totaal anders. Hè? De pijn is chronisch, is gepland, is gestructureerd. Ja, de anesthesie is natuurlijk een heksenketel en hollen of stilstaan. En ja, wat mij steeds zwaarder ging vallen, dan was je bijvoorbeeld overdag bezig op de pijn. Inmiddels was het pijncentrum verplaatst buiten het ziekenhuis. Zat ik nog vol in mijn spreekuur, werd ik om 5 uur gebeld door degene die de dienst zijn had overdag. Ja, ik wil een patiënt overdragen. Ik zeg, ja, dat kan niet, want ik ben nog op de pijn bezig. Kwam je eigenlijk gehaast, hè? Ja. Kwam je op de OK terecht en kwam je in een soort hectiek waar je geen deel aan had genomen die dag. En dan om vervolgens dan weer de dag daarna gewoon op de pijn verder te gaan. En dat contrast werd zo groot dat ik dacht, ik moet kiezen. Ik moet voor die pijn gaan, want dat vind ik zo leuk om te ontwikkelen. En heb ik even goed mijn technische skills en hetgene wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Maar goed, dat is natuurlijk dan op dat moment wel lastig te realiseren. Ja. Hè, het lukte me en niet optimaal om dat multidisciplinaire centrum te ontwikkelen. En ik kon eigenlijk niet voor mekaar krijgen dat ik fulltime pijn ging doen, omdat ik ook aan de diensten moest meedoen die op dat moment niet leuk meer waren, omdat ik me gast op mijn eigen OK voelde. Ja.
Maar is dit ook een probleem wat niet alleen jij en niet alleen Alkmaar met zich meebrengt, maar waar veel van die pijnspecialisten in het land mee te maken hebben? Dat ze steeds verschillende dingen combineren.
Ik heb natuurlijk wel veel overleg met een aantal pijncollega's. En dit is wel iets wat men over het algemeen wel lastig vindt. Ja.
Ja, want jij bent uiteindelijk je eigen onderneming gestart. Ja. Excellent Care Clinics. Hoe lang geleden nu?
Ik ben 1 januari begonnen. 2018.
Ja. En hoeveel van dit soort plekken zijn er in Nederland? Dus pijncentra met een multidisciplinaire behandeling?
Nog niet zo heel veel. Ik denk dat het op één hand te tellen is. Op één hand te tellen, denk ik.
En hoe moet het dan gaan groeien? Want jij zegt, ik heb een multidisciplinair team geformeerd. Je hebt dat Bewegen met Pijnprogramma, doen jullie dat multidisciplinaire programma. Mm-hmm. Maar waar ligt de uitdaging? Collega's vinden die het ook zo willen doen? Of ook het vinden van de mensen die ook iets met pijn hebben, maar dan vanuit een ander vertrekpunt?
Ja, allebei denk ik. Maar met name ook dat laatste. Dat is nu ook de realiteit. Hè? We hebben natuurlijk mensen van heel verschillende pluimage onder hetzelfde dak. En dat vind ik zo inspirerend. Dat heeft mijn vak eigenlijk zo anders gemaakt. En ik zou ook nooit meer terug willen naar de monodisciplinaire pijnbestrijding, omdat ik weet dat ik mijn vak nu nog beter kan uitoefenen. Maar ook zeer zeker de invalshoek van mensen die niks met invasieve pijnbestrijding te maken hebben, maar meer vanuit de psychologische hoek of vanuit de fysiotherapie of mensen die zich bezighouden met lifestyle. Ik denk, en het is ook zo, dat dit de toekomst gaat zijn. Hè? Multidisciplinair, meer aan de preventieve kant. En als je ook kijkt naar de veranderingen die plaatsvinden binnen onze beroepsgroep. Ja, er wordt eigenlijk ook wel van ons verwacht dat we binnen afzienbare tijd, eigenlijk zo snel mogelijk, allemaal multidisciplinair gaan werken.
Wie verwacht dat van jullie dan?
Onze beroepsvereniging, dus dat is de beroepsvereniging pijnbestrijding, anesthesie, in combinatie met de beroepsvereniging van de revalidatie. Ik heb aan de lijve ondervonden, kijk, je hebt multidisciplinair en multidisciplinair. Ja. En het is niet zo dat als je iemand naar een andere specialist stuurt, hè, of dat je de mogelijkheid hebt om iemand bijvoorbeeld snel bij een revalidatiearts of een psycholoog te krijgen, dat je dan multidisciplinair werkt. Nee, dan moet je echt ook onder één dak werken. En de ervaring die ik heb gehad binnen het ziekenhuis, op papier kan het heel leuk zijn, maar iedere specialist die daarbij betrokken is, die heeft ook nog zijn andere core business. De orthopeed heeft gewoon ook nog zijn operaties. En dat is gewoon op papier misschien mooi, maar in de praktijk verwacht ik dat dat best wel lastig gaat zijn om dat te ontwikkelen binnen het ziekenhuis. Want juist omdat ik buiten het ziekenhuis ben gegaan, heb ik geen last gehad van van bureaucratie, van logistieke problemen, stroperigheid. Alles wat je wil, kun je gewoon realiseren. Je moet er alleen wel achteraan, je moet het regelen. En het is heel belangrijk om goede mensen bij elkaar te krijgen. En ik denk dat dat nog wel het belangrijkste is. Mensen die dezelfde visie hebben en die bereid zijn om de patiënt heen te gaan staan. Hè? En niet dat het allemaal één op één contacten zijn. En daarmee moet je dus echt vanuit diezelfde visie iets proberen op te bouwen. En dat is natuurlijk lastig binnen de hectiek van een ziekenhuis.
Ja, en hoe ga je het leren? Want er komt iemand met een pijnklacht bij jou. En hoe ga je onderscheiden tussen deze heeft een blok nodig en verder niks, versus dit is iets wat psychologisch, psychogeen, hoe je het maar wilt noemen, is. En daar moeten echt gesprekken bij.
Nou, het valt of staat denk ik gewoon met een uitgebreide intake. Heel belangrijk is dat je je patiëntenstatus goed voorbereidt. Dus je moet een bepaalde rustige uitgangspositie hebben, waarbij je alle tijd kunt nemen om eens even het hele verhaal te horen. En niet afkappen als mensen signalen geven dat er ergens ook op het mentale vlak iets niet goed gaat. Kijk, ik ben natuurlijk geen psycholoog, ik ben geen psychiater, maar door de ervaring denk ik wel dat ik geleerd heb om bepaalde signalen van mensen op te pikken en daar ook structuren in te zien en daar dan ook eens op door te gaan van, nou, ik merk toch dat er andere dingen zijn waardoor u belemmerd wordt in het herstellen van uw pijn. Vertel eens. En ja, zo kun je eigenlijk een soort inschatting maken en triëren wat de beste optie zal zijn. Dat mensen misschien inderdaad eerst naar de psycholoog gaan, of naar een manueel therapeut of een psychiater of wat dan ook. Of dat ik meteen begin met invasieve behandelingen. Dat is de ervaring. En ja, dat kun je voor een deel leren, denk ik. Maar dat heeft er denk ik ook mee te maken hoe je als arts in je vak staat. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om productie te draaien en naald erin, eruit, erin, eruit. En dat stukje te negeren. Maar als je net even een stapje verder gaat, dan kom je veel meer te weten van die patiënt. En dat is belangrijk, want je hebt die patiënten vaak langere tijd aan je verbonden. Of je ze nou wel of niet prikt. En ja, het eerste contact is heel belangrijk. Ik hoor ook heel vaak van mensen, dit is nou eens de eerste keer dat een arts mijn hele verhaal wil horen. Hè? Want we zijn natuurlijk een beetje systeemtherapeuten geworden. En ja, dat overstijgende, dat is mooi en dat is uniek. En ik denk dat je daardoor betere resultaten gaat bereiken met je patiënt.
Maar je bent dan eigenlijk toch op een bepaalde manier weer een beetje ook die agnio-psychiatrie geworden. Want je zegt, ik ging erg voor die farmacologie en voor die technieken met mijn handen en doen. Mm-hmm. Maar dit gesprek voeren, dat is niet denk ik prototypisch voor een anesthesioloog. Hele verhaal.
Nee. Of dat gevoerd is door mijn periode als agnio-psychiatrie, dat weet ik niet. Maar goed, door die ervaring ben ik wel ook gaan inzien dat een psychiatrische stoornis is gewoon een ziekte. En daar moet je niet voor weglopen, maar daar moet je ook gewoon voor openstaan. Ook al kan ik het probleem als niet-psychiater, niet-psycholoog niet opvangen. Ik weet wel hoe ik mensen op de juiste plek kan krijgen. Okay. En ja, in die zin ben ik denk ik geen doorsnee anesthesioloog. Het technische gedeelte vind ik leuk, nog steeds. Maar ja, die voldoening haal ik ook uit mijn vak nu. Maar ik denk voor dit extra stukje, ik denk dat je daar of wel of niet voor gemaakt bent. En dat je dat voor een deel kunt leren. Maar dan moet je ook willen. Dat is ook wel wat pijnspecialisten soms lastig vinden, dat ze het gevoel hebben dat ze tijdens zo'n gesprek helemaal leeggezogen worden door zo'n patiënt. Ja. Want zo'n patiënt gaat zitten, die hangt achterover, vaak ook nog met een niet al te gezonde leefstijl, dat je denkt van ja, vind je het gek dat je pijn in je rug hebt? En die legt zijn probleem op jouw bordje en die zegt, ik heb pijn, los het maar op. En dan kan het inderdaad het gevoel geven van, daar gaan we weer met iemand die zijn probleem buiten zichzelf legt en het op mijn bordje legt. Maar dat is iets wat je leert. En ik moet zeggen, dat soort ervaringen heb ik helemaal op geen enkele manier meer binnen mijn spreekkamer. Ik heb overal wel een oplossing voor. Ik heb helemaal niet het gevoel dat mensen mij leegtrekken omdat er andere dingen meespelen. Het is alleen een kwestie van ze op de juiste plek kunnen brengen. En mensen accepteren dat, mensen begrijpen dat, maar je moet wel even de tijd nemen om dat uit te leggen. En wat ook belangrijk is, om mensen duidelijk te maken, ik ben pijnspecialist, ik kan best wel leuke dingen, ik kan best wel dingen bewerkstelligen, maar ik zeg nu al vanaf het begin, ik kan het niet alleen. Dus je moet je ook een beetje downsizen, dat je niet de geweldige prikdokter bent, want dat zijn we helemaal niet. Ik bedoel, we zijn wel handig, maar we zijn niet geweldig. We zijn ook maar gewoon een onderdeel van de gezondheidszorg. En dat is denk ik een andere benadering dan soms de cultuur die je in een ziekenhuis treft. Dat is allemaal snel en de mensen met de grote mond en de snelle jongens en de bavianen die over de afdeling lopen. Ja. En dat soort instelling, ja, dat brengt je natuurlijk niet op het feit om is gewoon heel open te zeggen van dat je ook dingen misschien niet kunt. Ik vind dat het heel krachtig kan overkomen door aan patiënten te zeggen dat je, ja, dat je niet, ik ben geen Tita Tovenaar met mijn prikjes. Zo ja. zeg ik het ook vaak. En dat snappen mensen. Als je vanaf dat punt insteekt, dan, ja, dan kan het eigenlijk bijna alleen maar goed gaan. Ondanks dat je soms niks voor ze kan betekenen als pijnspecialist.
Maar zeg je nou eigenlijk ook, ik houd er altijd rekening mee dat er een psychologische component is. Ik ga er
nee,
om te beginnen
niet altijd.
Van... Nee, niet altijd.
Nee, nee. Je hebt ook soms echt wel een duidelijke zorgvraag. Hè? Je hebt een jonge man, die staat vol in het arbeidsproces. Ja, die heeft toevallig een hernia. Gebleken is, als je zeg maar een tijd wacht, kan die hernia weer wat slinken. Ja. Maar ja, die man die wil niet uit het arbeidsproces, wil gewoon blijven functioneren, hè, in de maatschappij. En dan is er een duidelijk verzoek van, kun je die zenuw wat tot rust brengen? En ja. dan, hè, dan kun je weer vooruit en kun je dat pijnlijke interval ja. overbruggen in de hoop ja. dat je mogelijk een operatie kunt voorkomen. Dus ja, daar ga ik dan ook niet uitgebreid verder.
Maar dan is het dus ook
verhaal.
Niet multidisciplinair, dan ben je monodisciplinair.
Op dat stukje wel, dus ja. dat is puur het technische gedeelte van het vak. En daar zijn natuurlijk ook wel een aantal mensen van, eigenlijk, ja.
ja. ja. Maar als die opleiding tot pijnspecialist er komt, dan zal toch in die opleiding er ook iets moeten komen van dat multidisciplinaire denken, of niet? Of...
Nou ja, ik denk inderdaad, ja, dat klopt. Hè. En dat is natuurlijk ook vanuit onze beroepsvereniging worden wij geacht eigenlijk per nu multidisciplinair te werken. Dan zul je daar ook in geschoold moeten worden. En ja, daar zal ook een bepaalde screening moeten plaatsvinden. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedere pijnspecialist is daar geschikt voor. Dus en ja, als je de skills nog niet bezit, dan moet je toch binnen die opleiding ook zo'n onderrichting krijgen in het psychologische aspect. Dat kun je denk ik gewoon niet negeren. Net zoals het belangrijk is om ook een stukje lifestyle mee te krijgen. He, want het is natuurlijk ook niet zinvol als je iemand met 30 kilo overgewicht en een uitpuilende discus in zijn rug prikt en dan hopen dat het probleem zich oplost. Ik vind dat je dan ja, eigenlijk gewoon een kunstfout maakt en dat je een stapje terug moet. Niet alleen door te zeggen van ja, vindt u het gek dat u pijn in uw rug heeft? U bent veel te zwaar, maar dan ook de oplossing te bieden. Hè? En daar heb je toch weer dat team voor nodig. En die signaalfunctie, ja, die moeten we allemaal hebben binnen dat multidisciplinaire team. Ja. We hebben natuurlijk ook wel eens dat mensen vastlopen in hun revalidatietraject. Gewoon omdat ze toch weer pijn hebben, omdat een behandeling is uitgewerkt. Dan moet je als ander lid van dat team bedenken van, nou, misschien moet er weer eens een uitstapje naar de pijnbestrijding gemaakt worden. Zodat wij weer met die patiënt verder kunnen op het fysieke en ook mentale vlak.
Ja.
Dus dat moet continu blijven communiceren met elkaar.
En zou je, ik hoor je zeggen, je moet ook een type zijn die dat kan. Zou je, als jij het voor het zeggen had, dan ook een soort screening psychologisch willen voordat je daarvoor kiest? Dus dat je mensen die er karakterologisch niet bekwaam in zijn?
Nou ja, ik denk, tegenwoordig heb je natuurlijk allerlei meetsystemen. Ja. Ik weet niet of je iemand psychologisch moet screenen, maar ik denk, je hebt natuurlijk dat mensen een portfolio bij moeten houden en dat dan wel duidelijk moet zijn, dus dat er een tool moet zijn om te meten of iemand ook op dat vlak functioneert.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook binnen een ander specialisme. Krijg je ook niet een bepaalde screening op een psychologische skill. Je krijgt niet een soort psychologische toegangstest om te kijken of je wel geschikt bent als chirurg of als internist. Terwijl we natuurlijk
ook geen slecht idee trouwens.
Het zou geen slecht idee zijn. Ah. Nee, absoluut niet. Het zou misschien wel een heel mooi idee zijn. Want dat zie je natuurlijk ook wel binnen de specialismen. Je kan eigenlijk wel zien, bepaalde type mensen komen wel op bepaalde plekken terecht. Ja. En daarom denk ik ook dat ik geen chirurg geworden ben.
Ja. En doe jij intervisie met collega's, pijnspecialisten, zodat je met elkaar bespreekt hoe het is? Dus niet op casusniveau, niet een specifieke patiënt bespreken, maar
absoluut,
het multidisciplinair werken?
Ja, nou ja, allereerst mijn collega natuurlijk, met wie ik samen in het centrum werk.
Ja, heb je eigen plek bij Excellent Care Clinics.
Ja, maar ja, gaandeweg heb je natuurlijk ook een heel netwerk opgebouwd. En ook mensen binnen de pijnbestrijding, die je ook heel goed kent. Waar je ook buiten je werk mee communiceert. En dat soort dingen komen dan natuurlijk absoluut ter sprake, ja.
Hey, en kan je wat... Dat Bewegen met Pijn-programma, daar ben jij de grondlegster van geweest. Kan je nou in algemene termen iets zeggen over hoe je dat bedacht hebt en hoe je dat samenstelt?
Het zaadje
is... Welke disciplines moesten erin?
Het zaadje is natuurlijk al gelegd binnen het ziekenhuis in Alkmaar. De disciplines die daar zeker toe bij horen zijn de neurologen, de neurochirurgen, orthopeden, reumatologen, maar ook zeker de psychologen, de revalidatiearts. Dat is denk ik de basis en ja, alles wat daar nog aanvullend kan zijn. En daar ben ik eigenlijk op een later moment weer meer op gaan zitten. Ik ben helemaal in het begin van mijn carrière heb ik wat onderzoek gedaan naar het immuunsysteem, hè, met die pro-inflammatoire en anti-inflammatoire cytokine. Uiteindelijk ben ik ook heel veel gaan lezen wat pijn eigenlijk doet met je immuunsysteem. En toen dacht ik van, nou, dat is best grappig, want eigenlijk waar ik ooit begonnen ben, dat komt weer terug. Dus het was een soort cirkeltje. Ja. En ook dat stukje lifestyle, dat is gewoon belangrijk. Ik denk niet alleen binnen de pijnbestrijding, maar ik denk binnen de algehele geneeskunde. Ik denk dat dat over een aantal jaren ook heel anders zal zijn. Want waarom zou je iemand opereren aan zijn rug die veel te dik is? Dan dat is ook gewoon niet efficiënt. Als je het van puur economisch opzicht, dat is maatschappelijk niet verantwoord. Dat is te duur en dat levert niks op, waardoor die patiënt steeds verder achteruit gaat. Dus dat stukje preventie, dat is ook belangrijk. Ja, en nogmaals, dat stukje immuunsysteem, dat vind ik gewoon razend interessant. Daar is zoveel over te lezen en hoe je dat eigenlijk op redelijk eenvoudige wijze kun je dat al enorm beïnvloeden. Hè, bijvoorbeeld door goede ademhaling. Hè, veel mensen met stress, die ademen niet goed. Die hebben gewoon een tekorte uitademing en die herstellen niet meer. En er zijn echt wel hele mooie tools. Dat kun je bij wijze van spreken, kun je gewoon een app downloaden. Of via je smartwatch heb je allerlei programma's.
Maar je spreekt jouw patiënten daar op deze manier ook op aan?
Nou, soms wel. Hè. Soms denk ik van, nou, dat is nog niet iemand van wie ik denk van, jij moet meteen 6 maanden heel intensief gaan revalideren. Of dat kan ook gewoonweg niet. En dan geef ik ze wel eens tips van, heb je wel eens gedacht om, om wat aan mindfulness te doen? Want ik zie dat je gewoon niet op de juiste manier ademt. Ga een sport zoeken waarbij je ook in die cadans komt. Er zijn echt wel mogelijkheden om dat te bewerkstelligen. En dat is omdat je daar veel over leest, maar ook vanuit eigen ervaring. Dat is gewoon heel belangrijk om je hele systeem gewoon op orde te houden. En daarom nogmaals, die preventie en die lifestyle is belangrijk. Ik ben geen diëtiste, maar ik weet wel hoe ik iemand bij de juiste persoon kan krijgen. Dat ik denk van je bent niet goed bezig qua voeding, denk ik.
Nee, die diëtist heb je wel aan het Bewegen met Pijn-team toegevoegd.
Ja, en ik denk dat het heel waardevol is. Ook als onderdeel van het hele traject. He, je kan wel zeggen van, ik stuur je naar je diëtiste in het dorp, maar die heeft het totaalplaatje niet duidelijk. Ja. En dan is denk ik de motivatie als patiënt om dan koolhydraatarm te eten of te vasten of weet ik wat. Ja, als dat geen onderdeel is van een heel proces wat uiteindelijk duurzaam is en waar die patiënt na een tijd beter uitkomt, dan is dat denk ik niet zo heel effectief.
Nee. Nee. Ik heb nog één heel ander ding wat ik aan je wilde vragen, omdat dat ons beide vak raakt. Jij behandelt mensen om te beginnen als anesthesioloog met ketamine-infusies.
Ja.
En inmiddels is het ook helemaal hot. Als behandeling van depressie wordt onderzoek naar gedaan.
Ja.
Kan je iets zeggen over hoe jij denkt dat het mogelijk is dat het bij twee uiteenlopende klachten met dezelfde, toch niet alledaagse behandeling zou kunnen verbeteren?
Nou, dat is eigenlijk ook de ervaring die ik heb. Je hebt natuurlijk vaak mensen die gegeneraliseerde pijn hebben. Ja, die overprikkeld zijn. Waarbij je overweegt om ketamine in te zetten. Waarbij je ook nog wel het idee hebt van, ja, daar zijn wel psychosociale onderhoudende factoren. En het is niet zinvol om die patiënt als speldenkussen te gebruiken en achter alle pijnplekken te prikken. Dan is ketamine vaak een hele goede oplossing. Ja, en wat opvalt als mensen dan toch ook somber zijn of angstig of andere psychische klachten hebben, dat ook eigenlijk verbeterde. We zijn natuurlijk al jarenlang bezig met die ketamine. En dat is gewoon opvallend. Mm-hmm. Dat je denkt van, nou, en patiënten zeggen het ook van, nou, ik heb minder pijn, maar ik voel me ook gewoon kip lekker. Ik heb weer energie. Ik ben niet depressief meer.
Je ontdekt het als een soort bijwerking van de pijnbehandeling.
Ja, inderdaad. En dan denk je, dat is toch wonderlijk. Nou, dan ga je op een gegeven moment lezen over ketamine. En er zijn best wel mooie wetenschappelijke artikelen. En dat zijn best nog wel artikelen van lang terug. En dat je denkt van, ja, het staat hier ook gewoon. Dat is grappig. En dan hoor je natuurlijk dingen in het medische circuit. Hè, dat er ook wel onderzoeken zijn aangaande het behandelen van therapieresistente depressies met ketamine. Dan denk je van ja, dus dat is inderdaad ook wat ik hier gewoon bevestigd zie als mensen behandeld worden op de pijn. Ja. Nou ja, en dan ga je zoeken en dan ga je bedenken wat is de meest optimale toediening. En dan denk je van daar moeten we wat mee, want ik heb wat ontdekt. Dus daar moet ik wat mee. Ik kan dit niet negeren, want uiteindelijk zal dat ook het hele traject, het multidisciplinaire traject van die patiënt gaan verbeteren. Nou ja, en zo van het een komt het ander. Je leest veel, je zoekt contact. Op een gegeven moment hebben we bedacht van ja, hier moeten we wat mee. Wat hebben we hiervoor nodig? We hebben hier een psychiater voor nodig. Iemand moet dit ook snappen. En ja, die moet ook begrijpen waarom we dit willen doen. Die moet ook diezelfde visie hebben. Nou ja,
dus blijft jouw behandeling. Ja.
Ja.
Want denk je nou, als iemand alleen somber is en lichamelijk eigenlijk niet veel klachten heeft, dat het dan evenveel kans van slagen heeft als wanneer je zo iemand hebt met een gegeneraliseerd pijnsyndroom en stemmingsproblemen?
Ja, dat denk ik wel.
Dat het zonder die pijncomponent even goed kan werken?
Ja. Nou, als je kijkt wat er over bekend is in de literatuur. En ik heb een tijdje contacten gehad. In Duitsland worden ketamine op grote schaal toegepast. Voor therapieresistente depressie zonder pijn. Hè. In Amerika zijn ze daar al een stuk verder mee. Dus er is best wel wat over te vinden. Ik durf wel te zeggen dat als iemand zonder lichamelijke klachten een therapieresistente depressie heeft, dat je dit zou kunnen inzetten. Alleen we staan natuurlijk nu nog in de kinderschoenen. Ja. En het zou mooi zijn als dat ook echt goed onderzocht wordt. En dan met name ook voor de intraveneuze toediening. Hè, dat iemand echt aan het infuus ligt. Omdat je dan echt wel een hele grote biologische beschikbaarheid hebt en het targetorgaan echt goed kunt bereiken.
Ja, en het is een eigenaardige situatie dat jij al jarenlang die behandeling doet, terwijl dat dan in mijn vak als heel avant-gardistisch experimenteel boek staat.
Ja, en dat is natuurlijk, wij zijn natuurlijk als anesthesiologen ook niet zo bang om zo'n verdovend middel aan iemand toe te dienen. Ja. Dat is eng en je bloeddruk gaat stijgen en ja, je raakt van het padje af. Maar dat vinden wij helemaal niet eng om dat te doen. Wij doen zoveel dingen die andere mensen eng vinden. Dus dat moet ook geen beletsel zijn. En dat is ook wel het mooie als je zeg maar in een centrum werkt waar je alleen met pijn bezig bent. Je komt allerlei rare verbanden tegen. En juist die verbanden, dat is zo mooi om dat te gaan onderzoeken. En dat geeft mij persoonlijk ook de meerwaarde en de vrijheid om mijn creativiteit tot uiting te laten komen. In een ziekenhuis had ik nooit de tijd genomen of gehad om hier wat mee te doen. Zo zijn er meerdere dingen. We hebben een bepaalde blokkade van een knoopje in de hals. En die kun je dus eigenlijk ook heel goed toepassen, die behandelingen. Om de hypothalamus, om de thermostaat in het hoofd wat tot rust te brengen bij vrouwen in de overgang. Dan denk je van, nou, dat is toch grappig. Dan ga je lezen in de literatuur en dan zie je dat er kleine studies zijn in Amerika. Dan denk je van, ja, dan moet ik daar toch wat mee. Dat is een enorm maatschappelijk probleem waar nog een taboe op rust. En ik kom hier nu achter en dan in dit geval omdat ik erover ben gaan lezen. Ja, en bovendien beheers ik deze techniek. Ik ken gewoon dit kunstje. Ik ben geen overgangsspecialist, maar ik kan wel die knoop opzoeken en heel goed blokkeren. Ik denk van ja, als ik dat toch ontdek, dan moet ik daar wat mee. Dan moet je wel de tijd en de energie voor hebben. Dus dan ga je lezen, lezen, lezen. Dan ga je ontwikkelen. Dan denk ik, die behandelingen die doen we al jarenlang met de röntgen. Maar met de röntgen zie je alleen niks. Alleen de wervelkolom in de hals. Terwijl je ook eigenlijk dat knoopje wil zien, alle structuren die eromheen liggen. Dan denk je van ja, eigenlijk als we dat met de röntgen doen, dan dat is niet optimaal veilig. Het is altijd goed gegaan. We hebben nooit complicaties gehad, maar het kan beter. Dan denk je van nou, laten we eens kijken of we dat met de echo kunnen doen. En dan ga je kijken, ga je ontwikkelen. Je gaat heel veel mensen op tafel leggen om die knoop in beeld te brengen. Maar je gaat daar een soort behandelprotocol op stellen. En dan ga je gewoon beginnen. Met als gevolg dat we nu honderden vrouwen, zo niet duizenden vrouwen behandeld hebben met die blokkade van die zenuwknoop.
Je innoveert eigenlijk door te doen. Hè? Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja. Ja.
Laatste vraag. Jouw werk over 5 of 10 jaar, ziet het er heel anders uit dan hoe het nu is? En waar gaat het veranderen?
Over 5 of 10 jaar hoop ik inderdaad dat we dat multidisciplinaire nog verder uitgewerkt hebben. En misschien nog wel op een andere manier. En ik ben ook heel benieuwd hoe het over 5 tot 10 jaar landelijk is georganiseerd. En of dan inderdaad alles op deze manier wordt ingeregeld. Dat is nogmaals wel hetgene wat van ons verwacht wordt vanuit de beroepsgroepen.
Maar heb je er vertrouwen in? Gaat het gebeuren?
Ik heb er vertrouwen in dat hoe wij nu bezig zijn, multidisciplinair, dat gaat blijven en dat verfijnd gaat worden. Wat ik lastig vind en waar ik natuurlijk tegen aangelopen ben, hoe gaat dit bekostigd worden, deze zorg? Ja. Want het is multidisciplinair. Je moet daar met een andere bril naar kijken, ook vanuit de zorgverzekeraar. Want het zijn natuurlijk lange trajecten. En ik denk dat de denkswitch gemaakt moet worden van, ja, dat is een dure behandeling, dat gaan we niet doen. Maar aan de andere kant, als je iets kunt bewerkstelligen waardoor die knop bij die patiënt omgaat en je iets duurzaams hebt geboden en gecreëerd bij die patiënt waar die de rest van zijn leven wat dan heeft, dan uiteindelijk ga je die zorgkosten ook omlaag drukken. Alleen omdat het natuurlijk zo'n omgekeerde manier van denken is, is die bewustwording er nog niet. En dat is iets, dat vind ik heel spannend. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat zijn over 5 tot 10 jaar. Want we zijn natuurlijk alleen maar bezig om de zorgkosten te drukken. En dit drukt nou niet bepaald de zorgkosten. Dus dat is, daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar, hoe dat gaat lopen.
Oké. Ik dank je wel.
Graag gedaan.